Je spreekt aan LDLO, Delta Limonska, dan gaan we even kijken naar het nieuws van deze week. Om te beginnen, Amstel Daarna nieuwtjes. Die hebben een speciale aanbieding van de M2 antenne systems. Die hebben een nieuwe set satellietantennes ontwikkeld, de LEO Pack. Antennes die op de Hamcation in Orlando aangeboden gaan worden. En daar hebben mensen van Amstad en A, of althans mensen in Noord-Amerika eigenlijk, speciale korting als ze die willen aanschaffen. Die zijn echt helemaal specifiek gemaakt voor satellietwerk op 2 meter en 70 centimeter. Twee beams en helemaal getuned voor het echte satellietgebruik. Dus misschien later ook wel hier te koop ergens, weet ik niet, M2 hè. Goed, Amstel Daarna is natuurlijk bezig geweest met de eerste Fox-satelliet. Fox 1A is klaar. Die heeft alle testen helemaal succesvol doorlopen. En de satelliet is nu voorlopig even in opslag, zeg maar, even apart gezet. Want ze kunnen even niks. Maar binnenkort gaat er dus weer actie komen, want dan wordt hij op 24 februari definitief in de P-pot gestopt. De lanceerdoos waarmee die dan de ruimte ingaat. Intussen is Amstel Daarna bezig met de documentatie nog af te ronden. Want ook de lanceerinstanties die willen allerlei documentatie hebben, die zijn ze nu aan het reviewen. Dus uiteindelijk dus op 25 maart zit hij in de doos om gelanceerd te worden. En dan is het verder afwachten tot de lancering gaat komen. Verder zijn ze bezig met de volgende Fox 1 satellieten. En één daarvan, Fox 1D, daar hebben ze nu een afspraak of een soort contract gesloten met een universiteit. De Universiteit van Iowa. Maar die gaan in Fox 1D een experiment onderbrengen. HERSI, dat is High Energy Radiation CubeSat Instrument. Dus een hoge energiestralingsdetector. Die ze dan willen gaan gebruiken in die satelliet om in lage banen rond de aarde de straling nog eens heel gedetailleerd te gaan meten. Vooruitlopend op metingen die ze later in andere satellieten willen gaan doen met röntgendetectors. Dus mooie samenwerkingsactie, Amstel Daarna met een universiteit weer, om op die manier een lancering geregeld te krijgen waar zowel de universiteit als ook Amstad een mogelijkheid krijgt om hun dingen de ruimte in te krijgen. Zo helpen ze elkaar. Een echte win-win situatie noemen ze dat dan. Dus op die manier krijgen we toch wat meer mogelijkheden voor lanceringen die anders veel te duur of veel te moeilijk worden. De Amerikaan W5 PFG die zal van 7 tot 12 maart, dus rond deze tijd, actief zijn via amateursatellieten vanuit Rome in Italië. Die is even tijdelijk hier. En die waarschuwt voor alle Amerikanen natuurlijk van, als het lukt ga ik proberen vanuit Europa verbindingen te maken met Amerika via amateursatellieten. Maar goed, dan kunnen wij hem natuurlijk ook bereiken. Ja, de afgelopen twee weken zo'n beetje zijn er een heleboel CubeSats gelanceerd vanuit het Space Station. Die waren al eerder een keer naar het ruimtestation gelanceerd met een Antares raket met een ruimtevrachtschip van Orbital. Er waren wat problemen met het lanceermechanisme buiten de Kibo-module. En daardoor moesten ze wachten op reparatie van dat spul en reserveonderdelen en weet ik veel. Dus het heeft even geduurd voor ze eindelijk alle CubeSats konden gaan lanceren. Er zijn er nu in een redelijk korte tijd dus 16 CubeSats buiten gezet. 12 daarvan waren weer allemaal van die van die CubeSats van die Dove satellieten. Flock satellieten, de 1B-serie, die nog steeds in het Space Station zaten. Van Planet Labs, dat zijn dus die CubeSats die in een lage baan worden gebracht om aardobservatie te doen. Een hele grote groep. De oudere series zijn er al een hoop van verbrand in de atmosfeer, maar deze zijn dan weer als vervanging gelanceerd. Het blijft een heel netwerk van die dingen. Daarnaast zijn er dus andere CubeSats gelanceerd, 4 stuks. Micromas en LambdaSat, GierSat en TechEdSat 4. Nou, die laatste TechEdSat 4 die heeft als speciaal project om juist weer af te remmen en terug te keren in de atmosfeer. Dat willen ze vooral gaan testen met die satelliet. Maar dat doen ze nog niet meteen natuurlijk, dus ze laten hem eerst nog allerlei andere dingen doen. Metingen en allerlei soorten datatransmissies uittesten en noem maar op. Maar uiteindelijk is het hoofddoel dan om een nieuw afremmechanisme te gaan testen. Om de satelliet gecontroleerd heel snel naar beneden te halen. Zodat dat dan als een mooi mechanisme kan gaan functioneren ook voor andere CubeSats in de toekomst. Want ja, het idee is dat CubeSats zichzelf toch redelijk snel uit hun baan moeten verwijderen als ze uitgewerkt zijn. Hè? Zodat ze niet een beetje ruimtepuin worden en banen bezet houden en zo. Dat is niet het idee. Dus vandaar dat ze proberen die af te laten remmen en zodoende naar beneden te komen. Dat is een van de CubeSats. Nou ja, de andere interessante is LambdaSat. De eerste Griekse CubeSat, die weliswaar in Amerika is gebouwd, maar met Griekse vrijwilligers daarbij die dat helemaal hebben gedaan. Dat is echt helemaal eigen project. En die zit op 437-462 met AX25 packets. 1200 baud AFSK, output 1 watt, de call is KK6DFZ. Nou, en die hoort inmiddels actief te zijn. Ik weet niet of die al volop ontvangen wordt, ik dacht het nog niet, maar die is dus inmiddels wel de afgelopen dagen gelanceerd. En zit dus ook in een baan net onder het Space Station voorlopig en daar is hij te vinden. Het gaat om, even kijken. LambdaSat is dan object 40458, oftewel 1998-67 Golf Bravo. Daarmee kun je de parameters vinden en dan kun je hem gaan trekken. Er is een uitgebreide website gemaakt over de satelliet en dan kun je ook telemetrie uploaden die je dan ontvangen hebt van de satelliet. Ja, Grieken heel trots natuurlijk dat ze met relatief simpele middelen en met weinig kosten toch ook een eigen CubeSat in de ruimte hebben weten te krijgen. Ja, dan ARIS-verbindingen, er is er eentje weer geweest op 7 maart met Italië. En inmiddels ook nog eentje met Frankrijk, heel onverwacht. Maar verder zijn er op de korte termijn even geen verbindingen gepland. Van 11 mei tot 14 juni zullen er geen Amerikaanse zendamateurs aan boord zijn. En moeten dus alle ARIS-verbindingen alleen maar gedaan worden door Russische cosmonauten in het Russisch deel van het Space Station. En dat gaat weer gebeuren later in het jaar, 5 november tot 6 december. Dus dan heb je tijdelijk even geen verbindingen vanuit het Amerikaanse deel. Maar goed, dat zegt verder niet zoveel. Goed, een Deense astronaut, de eerste Deen die de ruimte in gaat, die is in training. En die heeft inmiddels ook zijn amateurmachtiging gehaald. Dat is Andreas Mogensen. En die heeft op 25 februari examen gedaan. Die heeft nou een call, KG5GCZ. En die zal dus ook later vanuit het Space Station actief kan worden. Hij is ook getraind voor ruimtewandelingen en dat soort dingen. Hij kan zowel in de Amerikaanse ruimte pakken als de Russische ruimte pakken, een ruimtewandeling maken als het moet. Maar hij gaat maar vrij kort naar het Space Station voor 10 dagen in september dit jaar. Ja, vorige week hadden we het over de uitzendingen van het Jet Propulsion Lab van de NASA naar de maan met nauwkeurige afstandmetingen. En ook draaggolven die ze langere tijd zouden uitzenden met 20 kilowatt in een 34 meter paraboolantenne. Dus dat is echt een enorm signaal geweest. Nou, daar zijn wat stations aan het proberen geweest dat op te pikken. VK3FI in Australië die heeft met opvallend simpele middelen het signaal prima op kunnen pikken op 2115 megahertz. Zijn 3 meter schotel die was niet beschikbaar. Dan heeft hij met een eenvoudige tv-antenne geprobeerd dat op te pikken en dat ging uitstekend. De hele periode heeft hij mee kunnen kijken. Dus ja, dat werkt wel. Verder is een symposium gehouden van de ITU in Praag 2 tot 4 maart. En dat ging over kleine satellieten en dan de radioregelingen, wetgeving en zo. Of reglementen zou je moeten zeggen. Waarbij dus nou eens goed gekeken werd van hoe moeten we nou met al die enorme stroom van kleine satellieten omgaan. Al die CubeSats en zo. Allerlei andere kleine satellieten die eraan zitten te komen. En daar hebben ze een heleboel lezingen gehad, 3 dagen lang. Ook vertegenwoordigers uit Nederland daarbij. Zoals Wouter Jan, PE4WJ. Of hoe heet die? Ja. En die heeft ook wat verhalen verteld daar. Maar er is ook verder aandacht besteed aan de nieuwe geostationaire amateurpakket wat eraan zit te komen in Sohail 2. Dat hebben ze daar ook behandeld. Dat vonden ze wel een interessant project. Maar verder zijn daar dus nog niet echt dingen uitgekomen. Maar het is wel van belang dat er eens goed gekeken wordt naar de radioreglementen voor kleine satellieten, want het gaat niet alleen om ook de radiofrequenties, maar ook andere zaken. Allerlei universiteiten nemen het niet zo nauw blijkbaar met internationale wetgeving en ze doen maar wat. Ze lanceren allerlei satellieten waarvan je denkt, oh even, dat gaat niet zomaar, maar ze doen dat gewoon. Sommige die amateurfrequenties gebruiken, die zorgen wel dat ze dat netjes regelen via de IARU. Maar anderen die, dat is dus een beetje vreemd hoe dat allemaal gaat. Maar oké, daar gaan ze nu wat beter over nadenken en wat betere regels voor opstellen. FITSAT 1, de CubeSat uit Japan, die inmiddels al lang vergaan is. Maar daar hebben ze een uitgebreid verhaal over gepubliceerd, over alles wat daar verder aan onderzoek mee gedaan is en alle resultaten daarvan en zo. De satelliet is inmiddels al verbrand in de atmosfeer, maar toch misschien leuk om dat allemaal nog eens na te lezen. Er is een grote file op internet te vinden waar dat allemaal in beschreven staat. Dan is er binnenkort een zonsverduistering. 20 maart morgens, zo'n beetje een uur of 10, 11 zo. Dat is een leuke gelegenheid om ook eens te kijken wat het effect is op radiopropagatie natuurlijk. Want dan moet dat wel te merken zijn aan de ionosfeer. Kun je op allerlei frequenties allerlei effecten verwachten. Dan gaan mensen proberen in het VLF-bereik te kijken wat het effect is. Maar ook andere frequenties, satellietverbindingen, daar zal allemaal wel iets aan de hand zijn. Ja, helaas is het geen volledige verduistering voor ons. Als je de volledige verduistering wil zien, moet je of naar de Faroe-eilanden of naar Spitsbergen. Dat zijn de enige plaatsen waar je er iets mee kunt. Of je moet op een schip zitten toevallig, maar in de Noordelijke IJszee. Maar verder krijg je alleen maar gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is wel jammer, want dat is veel minder spectaculair, maar toch leuk misschien om daar met radio iets mee te doen. Er zal in Engeland ook flink aandacht aan besteed worden. Er is ook een zendamateur bij betrokken. M0RPI, die ook bekend is van de vele experimenten met hogere ballonnen. Hè, ballonnen die op grote hoogte amateur in bakenzenders hebben en zo. En verder zal ook Paolo Nespoli, IZ0JPA, in Engeland mee gaan doen bij de BBC. Dat is dus de Italiaanse astronaut die onlangs nog in het Space Station actief was. En er zal dan flink wat meegedaan worden tijdens de BBC-uitzendingen die weer gaan komen. Stargazing Live, dat is een leuke actie. Dat is 18 tot en met 20 maart, 3 dagen achter elkaar, elke avond een bijna avondvullend programma op de BBC. Zeker de moeite waard, het gaat allemaal over astronomische zaken. En dan zal natuurlijk ook die hele zonsverduistering aan de orde komen. En dan hebben ze daar allerlei leuke verhalen omheen. Een heleboel onderwerpen die daar aan bod komen. Zeker aanbevolen. De eerstvolgende zonsverduistering is pas weer in augustus 2026. Dus in Europa althans. Er zijn er wel op andere plaatsen, maar dan moet je echt gaan reizen als je daar iets van wil zien. Dus ja, een hoop te doen daarmee. Oscar 73 is vrijdag weer in amateurmode gezet en die zal vanavond weer terugschakelen naar de standaardmode, zeg maar. Waarbij die vooral telemetrie uitzendt overdag. SAT Magazine. Het maartnummer is gepubliceerd op internet. Dan kun je je kunt een abonnement nemen, maar je kunt ook losse nummers gewoon downloaden. Of gewoon lezen op internet zelf. En er staan wat aardige dingen in. Ook voor een grondstation opzet, voor antennes en dergelijke, voor kleine satellieten. Daar hebben ze een artikel bij. En ook een artikel over het hacken van satellieten, want er komt steeds meer voor. Dat hackers ook zeg maar inbreken in satellieten en daar verkeerde dingen zitten te doen. Dat moet niet gekker worden. Verder is het ruimtevaartuig Dawn aangekomen bij de dwergplaneet Ceres. Eerder is die een paar jaar geleden een tijd rond aan het draaien geweest rond een hele grote asteroïde Vesta. En nou is je dus bij Ceres aangekomen. Best wel bijzonder, hè? Dus een ruimtevaartuig wat van de ene naar de andere object in de ruimte gaat en daar weer opnieuw onderzoek gaat doen. Zelfs een first eigenlijk. Dit is het enige ruimtevaartuig in de geschiedenis dat rond 4 objecten heeft gedraaid. De aarde, de zon, Vesta en Ceres. Nou, dat is wel apart. Heeft een ionenmotor. En dat maakt het dus ook mogelijk om veel langer met de beperkte brandstof dus allerlei manoeuvres te kunnen blijven doen. Hij zit nu nog in een hele hoge baan, om Ceres, en zal later gaan zakken naar een lagere baan en dan heel gedetailleerd die dwergplaneet gaan bestuderen. Die is iets van 1000 kilometer groot, hè. Niet zo'n heel groot apparaat, maar toch. Nou, en wel interessant, er zitten wat vreemde dingen die ze zien, hè. Bijvoorbeeld twee felle lichten in een krater. Waarschijnlijk reflecties, maar dan moeten ze nog uitzoeken wat daar precies aan de hand is. Een beetje geheimzinnig allemaal. Verder heeft de ESA een leuke actie gestart. Die willen het publiek de gelegenheid geven om een van de camera's in Mars Express te gaan bedienen. Mars Express zit dus in de baan om Mars en maakt daar allerlei foto's en zo. En een van de camera's, een soort webcam zou je kunnen zeggen, een beetje lage resolutie, maar maakt toch wel mooie foto's. De VMC, de Visual Monitoring Camera, ze bieden allerlei clubs en scholen en noem maar op de gelegenheid om voorstellen te doen voor het maken van foto's bij Mars of van Mars of hoe dan ook. Hè. Als iemand ideeën heeft, dan kan hij dat laten weten. En dan zullen ze bij de ESA ervoor zorgen dat die foto's keurig gemaakt worden. Zoals aangevraagd is dan het idee. Ja, op die manier proberen ze het ook een beetje populair te maken. De amateur satelliet even checken. Oscar 7 doet het prima. Geen problemen. Oscar 29 doet het goed. Oscar 50 ook. En Oscar 73 dus. En verder is Oscar 11 nog steeds in bedrijf. Maar die zal waarschijnlijk binnen enkele dagen wel weer even uitschakelen. En dan 10 dagen uitgeschakeld blijven. Enkele andere oudere amateursatellieten doen het nog steeds. Oscar 32, Oscar 26 zenden nog telemetrie. Ja, en verder natuurlijk Oscar 68 en 64. En een heleboel CubeSats die allemaal telemetrie zenden. Space Station vooral, dus Packet op 145.825. En af en toe een ARIS-verbinding. BuckSat 1, een van de CubeSats, die doet het verder prima. Die maakt regelmatig mooie foto's. Die gaan ze binnenkort ook wat meer publiceren. En ja, hij functioneert verder zoals het hoort. CubeBug 1 en 2, ook een update. CubeBug 1 die zendt wel telemetrie, maar het is steeds hetzelfde. Er is iets vreemds aan de hand. Waarschijnlijk is de processor van de boordcomputer kapot. Dus ja, de radioapparatuur doet het wel, maar de telemetrie dat is niet zo zinvol. CubeBug 2 is wel goed bezig, maar daar hebben ze ook een probleem met het Linux opleidingssysteem. Dan moeten ze waarschijnlijk eens opnieuw gaan laden, want dan gaat iets niet goed. Misschien dat er in het geheugen iets niet goed gaat. En daarom zendt hij ook niet helemaal wat je zou verwachten, maar daar gaan ze nog iets aan doen. $50 zat, oftewel Oscar 76, die is inmiddels 15 maanden in de ruimte. En die doet het nog redelijk goed, alleen heeft hij ook wat vreemde effecten met zijn telemetrie. Hij zendt niet helemaal op de manier zoals het hoort. Normaal zou hij 1 keer in de 3 minuten moeten zenden, nou doet hij 1 keer per minuut. En alleen maar RTTY en CW, maar geen andere data zoals eigenlijk zou moeten. Dus waarschijnlijk is de batterijspanning te ver aan het zakken. Komt hij onder een drempel van 2,9 volt, terwijl het eigenlijk toch in de buurt van 3,3 moet zitten. Af en toe als hij dus goed opgeladen is, dan werkt alles weer prima, maar ja, over het algemeen zijn er toch wat gekke dingen. Even nog voor wie het nog niet weet, 25 april, Interessedag Amateursatellieten in Apeldoorn. Daar kun je voor aanmelden en daar meedoen de hele dag. Met allerlei activiteiten, waaronder een hele serie lezingen voor zowel beginners als gevorderden. Altijd leuk om daar ook eens te gaan kijken. Ja, verder een Space Station en een hele drukte weer met allerlei experimenten, onderhoud en dat soort zaken. Een deel van de bemanning staat op het punt te gaan vertrekken. Op 11 maart zullen 3 van de bemanningsleden terugkeren. En op 27 maart gaat er dan een nieuwe bemanning naar boven. Scott Kelly, Michael Kornienko en Gennady Padalka. En de eerste 2, Scott en Michael, die blijven dan 1 jaar in het Space Station. Dus die keren pas weer terug in maart 2016. Dus dat wordt voor het eerst als een oude echt langdurig verblijf gaan doen. Normaal is het een half jaar, maar nu is het een keer een heel jaar. Dat is wel weer eens iets anders. Ja, verder weer allerlei Soyuz-lanceringen dus naar het Space Station later maar zo. 13 maart de lancering van 4 MMS-satellieten die het aardmagnetisch veld gaan bestuderen met een atlas vanaf Kennedy Nee, vanaf Cape Canaveral in dit geval. Ja, verder op 20 maart niet alleen de zonsverduistering, maar dan zal ook de lente officieel beginnen om 11:45 s'avonds. Dus dan wordt het echt officieel lente. Goed, dat zijn zo even de dingen die we deze week allemaal hebben zien gebeuren.